We willen deze avond beginnen met het zingen van Psalm 1, de versen 2 en 4, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. Psalm 1, de versen 2 en 4. Deze avond te lezen Jesaja 55 en Markus 11, vers 11 tot en met 17. O alle gij dorstige, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt koopt en eet. Ja, komt koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weet gij de geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoor aandachtig naar mij en eet het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Nijf uw oor en kom tot mijn oor. En uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken. En u geven de gewisse weldadigheden van David. Ziet, ik heb tot u een getuige der volken gegeven. Een vorst en een gebieder der volken. Ziet, gij zult een volk roepen dat gij niet kendet. En het volk dat u niet kende zal tot u lopen. Om des Heeren uw Gods wil. En om des Heiligen Israëls wil. Want hij heeft u verheerlijkt. Zoek den Heere terwijl hij te vinden is, roep den aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot den Heeren. Zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft vermenigvuldiglijk. Want mijn gedachten zijn niet uwlieder gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want gelijk de hemel hoger zijn dan de aarde, alzo zal mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uwlieder gedachten. Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt en derwas niet wederkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat zij voortbrengen en uitspreidt en een zaad geeft den zaaier en brood den eter. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zende. Want in blijdschap zult gelieden uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor het aangezicht. En alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan. Voor een distel zal een mitteboom opgaan. En het zal den Heere wezen tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Markus 11, beginnen bij 11. En Jezus kwam binnen Jeruzalem en in de tempel. En als hij alles rondom bezien had en het nu avondstond was, ging hij uit naar Betanië met de 12. En dus andere daags, als ze uit Betanië gingen, hongerde hem. En ziende van verre een vijgenboom die bladeren had, ging hij om te zien of hij ook iets op denzelve zou vinden. En erbij gekomen zijnde vond hij niet dan bladeren, want het was de tijd der vijgen niet. En Jezus antwoordde, zeide tot mezelf, en niemand eet zich enige vrucht meer van u in der eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. En ze kwamen te Jeruzalem. En Jezus in de tempel gegaan zijnde, begon degene die in de tempel verkochten en kochten uit te drijven. En de tafel der wisselaren en de zitstoelen, degene die duiven verkochten, keerde hij om. En liet niet toe dat iemand enig vat door de tempel droeg. En hij leerde, zeggende tot hen, is er niet geschreven, mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden, alle volken. Maar gij hebt het tot een kuil der moordenaren gemaakt. Tot zover. Mag ik u voorgaan in gebed. Heer, we mogen zo tot u komen. Met u spreken. Wat is dat ook fijn dat we zo met u mogen praten, Heer. En dat u alles ziet en alles doorgrondt. Ja, zelfs ons wil leren bidden, Heer. Zoals het behoort. Wil u ons dat ook geven, Heer, in ons hart. Het ware gebed. De ware dankbaarheid. Ja, Heere, ze mogen u naam danken dat we met zoveel deze avond hier aanwezig mogen zijn. U heeft ons hier veilig gebracht. Vandaag in gezondheid opdoen staan. We mochten misschien ons werk doen om leren. U weet precies wat we gedaan hebben. Jullie daar het zondige van vergeven. En dank dat we zo deze avond zo in goede gezondheid mogen beleggen, Heere. Dat we zijn met een ieder die hier vanavond wat te doen heeft. U weet wat wij van nodig hebben. Jullie zijn ook met de luisteraars thuis. Gedenk ze. Ook in het klimmen misschien der jaren. Sterk ze ook. En geef hen ook licht, Heer, op de juiste zaken. Dat hebben wij ook vanavond nodig. Uw geest, Heer, dat die ons mag leren. En ons wakker mag maken. Dat vragen wij u. Uit genade. Amen. Ik heet iedereen van harte welkom op deze vergadering van onze vereniging, bijzonder heer Baaiens. Fijn dat u zo de gelegenheid had en bereid was deze avond voor ons een onderwerp te houden over uw boekwerkje Ontwaakt. Misschien bij velen bekend, zo niet. Vanavond zijn ze te koop. Ook de luisteraars thuis heet ik van harte welkom. Ook de verenigingen, de vereniging van Leerdam was helaas afwezig, maar dat was logisch, want ze hebben vanavond ook een jaarvergadering. Daar hebben we schriftelijk bericht van gekregen. En ook degene die deze avond van andere verenigingen hier aanwezig zijn. Hartelijk welkom. Leuk dat jullie zo bereid zijn deze avond voor ons en belangstelling willen tonen en de gelegenheid hadden om deze avond bij ons te zijn. We hebben zoals net uit Markus 11 gelezen. Over die, en dan bijzonder die versen 12 en 13 en 14 dan over die vijgenboom. Wat is nou daar het geval? Heer Jezus gaat 's morgens, is op weg met zijn discipelen. En het hongerde zo staat er, hè. En hij ziet van verre een vijgenboom die bladeren heeft. Hij loopt er naartoe. En hij ziet of er ook vruchten aan die boom hangen. En hij ziet helemaal niks. En dat, tot zijn, en dan komt het eigenlijk. Dan zegt hij van u geen vrucht meer in der eeuwigheid. En nu komt het. Dan staat er en het was ter tijd der vijgen niet. Onvoorstelbaar, hoe kon de Heer Jezus dat dan eigenlijk doen? Hij vervloekt die boom en het was de tijd der vijgen niet. Een vijgenboom. Als we nou een vijgenboom gaan bekijken, zet zich eerst de vrucht en daarna komen de bladeren om die vrucht te beschermen. En dat kwam wel eens heel sporadisch voor in Israël, dat een vijgenboom buiten zijn normale tijd ook vruchten droeg. Het waren weliswaar hele kleine vruchten, maar het waren vruchten. Dus die boom uit Markus 11, die deed vermoeden dat hij vruchten had. Want hij had bladeren. En als we dat zo gaan bekijken, dan was het terecht dat hier Jezus die vijgenboom vervloekte. En nu wij. Wij als reformatorische christenen, als ik dat zo mag zeggen. Wekken wij ook niet de indruk op dat we vruchten hebben. Immers, we hebben vele bladeren. Onze reformatorische scholen, onze kerken. En vult u zelf maar in. Als de Heer Jezus dat nou eens gaat bezien. En gaat bekijken, die boom, die bladeren en optilt. Zijn al die bladeren ook voort uit vrucht? Wij kunnen makkelijk oordelen. Maar de Heer ziet dat ook. Zo lezen we, dat zien we ook in vers 11, dat de Heer Jezus alles beziet in die tempel. Zo beziet hij ook ons. Wat een geweldige boodschap zit eigenlijk in Markus 11 dan. En dan waar we ook gezongen hebben uit die psalm 1, dat we dan op zijn tijd met vruchten mogen beladen zijn. Met onverwelkte bladeren dan mogen pronken. Dat is dan de Heer Jezus toch ook nog wel goed voor ons allemaal. Onvoorstelbaar, want we maken er eigenlijk van terecht. We hebben het allemaal o zo druk. We hoeven iemand niet te praten of te spreken. Weinig tijd. Wij als gemeente hopen deze seizoen een aantal maanden bezig zijn in de kerk. Een ander plafond ook erin te komen. Daar kunnen we iets uiten van vrucht, als ik het zo mag zeggen. Als liefde, dan we liefde mogen hebben voor het huis des Heren. Met deze woorden hou ik deze avond voor geopend. En heeft hier Baaiens het woord voor zijn referaat. Ik dank u.
Kijk, het remt. Het
waait een beetje pech natuurlijk.
Nu heb je het allemaal weg.
Nou, ik heb gelijk een mooi voorbeeld over dat plafond natuurlijk.
Want er staat in dat boekje ontwaakt ook ergens, hebben jullie natuurlijk niet gelezen, hè? Dat erin staat. Er was een gemeente in Boston, dat was van Pearson. En die mensen waren allemaal zo voldaan en zo met allerlei dingen. En een goede gemeente, een beetje mensen die rijk waren enzovoort. En dat armoedige volk van de straat kwam er al lang niet meer. En ze zagen wel dat er heel veel misging eigenlijk. Welvaart staat boven een ander. Mensen van de straat kunnen niet meer bereikt worden, geen evangelisatiewerk. Al zou je het nog doen, kwamen ze niet in de kerk. Want de drempel was veel te hoog. Dus toen hebben ze, Pearson is daarmee begonnen, een aantal soort bidstonden gehouden. Ze gingen ernstig bidden voor opleving. Dat ook gewoon die gemeente tot wakkerheid kwam, tot licht kwam eigenlijk. En tot activiteit ook. Toen, terwijl ze aan het bidden waren, dat is echt gebeurd wat ik nu vertel. Toen ging achter het plafond de kerk in brand staan. Ja, het smulde, waarschijnlijk een kachelpijp, dat was veel te warm. Dus hun waren aan het bidden voor opwekking. En de kerk ging eigenlijk in brand staan. Het smulde eerst. En niemand had het nog in de gaten, dus ze gingen allemaal naar huis. En de volgende dag was de kerk in as gelegd. Dat was dus het resultaat van het bidden voor opwekking. Zij zeiden, nou, dat is een mooi goed beantwoord natuurlijk, dat gebed. Maar toch gaf dat opwekking. Waarom? Omdat ze geen kerk meer hadden. En de drempel was niet hoog meer. Natuurlijk niet, dat was helemaal weg. En ook, die mensen, ze moesten ergens heen. Maar er was nergens zo'n groot gebouw, want het was wel een grote gemeente. Dus ze moesten in de Schouwburg. Ja, en die arme mensen van de straat waren nog nooit in de Schouwburg, of je moest altijd geld betalen. Dus vanaf dat moment kwamen ook de arme mensen. En een beetje de schooiers van de straat, die kwamen ook in de Schouwburg. En hij ging zich helemaal richten, Pearson, op die mensen. En de anderen ook, gingen ze aanlokken. Ja, op de duur hebben ze wel een andere kerk gebouwd, maar de gemeente werd steeds groter. Dus je ziet, het gebed kan wel eens verhoord worden op een hele andere manier. En wij merken dat ook best wel eens, dat je soms heel veel tegenstand hebt. Ja, en je denkt, het gaat allemaal mis, gaat allemaal achteruit en de kerk dreigt achteruit te gaan. Maar misschien is het juist een goed werk, dat je ziet hoe groot de nood is. En wij weten dat best wel, dat je tegenwoordig veel dingen hebt, waardoor de nood enorm groot wordt. Ik wil eerst even laten zien hoe de Heere God zelf is. Dat moet je altijd weten. Er is vaak een heel verkeerd godsbeeld. Alsof hij bijvoorbeeld altijd streng is. En je mag helemaal niks. Dat lijkt in de kerk ook wel zo. Hè? Op school ook, op de reformatorische school. Je mag helemaal niks. Maar de Heere God is ook anders. Hij verlangt ook contact te hebben met zijn kinderen. Of met mensen ook van de kerk. Er was deze moeder. Dat was een zendingsechtpaar. Steffens heette dat. Dat is ook echt gebeurd. En die moeder die Ja, die moesten eerst in het buitenland waren. Ze gingen ze terug naar Zwitserland. En in Zwitserland, dan zou ze bevallen van een kind. Bij Genève in de buurt. Nou, het kind is daar geboren. En ogenschijnlijk was het goed. Maar na verloop van tijd was er toch iets vreemds aan de hand. Dat kind, ja, dat reageerde heel slecht. Of bijna helemaal niet. En die moeder, ja, die werd bijzonder ongerust. Waarom reageert het kind niet? Ze hield zielsveel van het kind. Ze voedde het kind en ze werd opstandig. Ze was zendelingen, maar ze werd opstandig. Ze zegt, Heere, hij herkent me niet eens. Als ik hem niet voed, liefde geef, aankleed, gaat hij dood. Maar hij geeft er niet eens blijk van dat hij me kent of weet wie ik ben. Dus ze was daar heel, ja, ongelukkig onder. En toen vroeg ze de Heere of het mogelijk was of misschien die kleine Jean-Paul, zo heette die, maar een klein beetje zou reageren op de enorme liefde die zij voor hem gevoelde. Zomaar een kleine herkenning. Een beetje draaien met het hoofdje. Of een glimlach misschien. En later is dat naar het ziekenhuis gebracht. Maar daarvoor nog kreeg ze een les van de Heere God. De Heere God die liet zien, kijk, waar ben ik nu mee bezig? Ik probeer ook steeds die mensen te kleden, liefde te geven, te voeden. Maar ik krijg van heel veel mensen geen enkele herkenning terug. En toen konden ze er helemaal onder bukken. Nu bleek dat het kind ongelukkig was. Kon ook helemaal niet die moeder herkennen. Maar wat is het erger bij ons vaak? Wij zijn niet ongelukkig. Maar ook wij reageren niet op die enorme liefde die de Heere God op ons heeft. Ik denk dat dat heel triest is. En dan vraag je af, ja, hoe kan ik nou weten dat de Heere God mij lief heeft of mij roept? Nou, het feit dat je welmenend genodigd wordt, dat het evangelie tot je komt, dat is eigenlijk al een vorm van uitverkiezing. Dat zegt Calvijn ook. Er zijn drie soorten, of vier soorten uitverkiezing wel. In eerste plaats dat je natuurlijk al onder, ja, in een kerk geboren bent waar mensen naar de kerk gaan. Mogen bedanen niet. Dat is al een vorm van dat de Heere God je ergens voor uitkiest. Ik wil niet zeggen dat je behouden bent, maar er is ook nog dat je het evangelie hoort. Dat is ook een vorm van uitverkiezing, maar velen die krijgen dat niet. En er is ook iets dat geloof heet, en dat weten we allemaal, ja, dat is ook een gave. Dat wel, maar het is ook een opgave. Dus er zijn altijd twee kanten, ik zal straks proberen beter uit te leggen. Ik noem eventjes het voorbeeld van Lot tussendoor. Zal het nou een uitverkiezing geweest zijn dat die twee engelen precies naar Lot toe gingen? Natuurlijk, want Lot had het helemaal niet verdiend. Hij had zichzelf bij die zondige stad gerekend. Dus hij had het niet verdiend dat die engelen hem zouden redden. Dus dat was een vorm van uitverkiezing. Straks komen we erop terug hoe dat Lot reageert. Het was ook om Abraham enzovoort natuurlijk. Er zitten wel meer lessen in. Dus je ziet eigenlijk, begint de Heere God toch wel. Hij geeft liefde doordat hij ons uitnodigt. Maar daar komt vaak het hele grote probleem. Ik denk dat de Heere God altijd de eerste is. Dat is zeker. Het is net als licht en liefde dat naar ons toe gaat. Wat denk je? Als er een bloem is die 's nachts dicht is, natuurlijk een beetje raadsel wat ik nu ga doen, en 's morgens komt de zon. Als je op die bloem kijkt, lijkt het wel of die bloem zichzelf opent, of niet? Je ziet al die bladeren zo opengaan. Het is natuurlijk het raadsel nu. Wie doet die bladeren eigenlijk openmaken? Doet de zon het, of doet de bloem het? Ja, dat is de, soms zegt de helft van de klas, ja, eigenlijk doet toch de bloem het, want dat zie je. Maar wat gebeurt er nu als de zon niet opgaat? Ja, dan gaat de bloem ook niet open. Oh, dus in wezen doet eigenlijk toch de zon. Als de zon niet komt, gebeurt er niks. Dus als de genade, als de Heere God niet met zijn liefde, als het ware, naar je toe komt, kan die bloem ook niet open. Maar het gaat wel samen op. Want het een kan niet zonder het ander. Iemand kan niet wedergeboren zijn en niet geloven bijvoorbeeld. Het geloof is een gave, maar je gaat ook geloven. Dus je ziet het aan de vrucht. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ik zal nog één voorbeeld noemen van de liefde van de Heere God. En dat mensen daar soms niet op reageren. Dat komt uit Amerika, dat voorbeeld. Ik noem eerst een paar voorbeelden om een beetje zicht te krijgen op hoe de Heere God zelf is. Daar had je vroeger van die hele lange spoorlijnen, en nog wel. En helemaal aan het eind van zo'n spoorlijn was een soort ravijn en daar was een brug overheen. Er was ook water, dus de schepen moesten er door. En misschien dat de trein maar één keer op een dag kwam. Of misschien twee keer, helemaal van het oosten naar het westen. Dus daar was een brugwachter. En die brugwachter die wist wel ongeveer wanneer de trein kwam. En dat moest hij in zijn hokje zijn, zo'n glazen hokje was dat. En dan had hij zo'n grote hendel. En dat deed hij zo omhoog halen en dan ging de brug automatisch op grote raderen zo naar beneden. Was het niet op tijd, ging er een trein uit de ravijn in, met honderden mensen erin. Het waren hele grote treinen. Dus, of het echt gebeurd is of niet echt, weet ik niet. Het verhaal is in ieder geval daarvan afkomstig. Op een gegeven moment, dan was het eigenlijk een beetje tijd. Of hij iets te laat was, weet ik niet. Dat kan natuurlijk. Maar zijn kleine zoontje speelde op het erf. Dat mocht natuurlijk helemaal niet. Daar had hij ook niet in de gaten dat dat zo was. Die trein gaf altijd nog een fluitsignaal. Dus voordat hij om de bocht kwam, hoorde hij in de verte een fluitsignaal. Dan moest hij snel zijn. Op dat moment moest hij de hendel zo loslaten of omhoog trekken. In ieder geval, hij kon het niet meer terughalen. ging de brug vanzelf naar beneden. Dus hij hoort ineens het fluitsignaal. Hij kijkt naar buiten. Op het moment dat hij de hendel los wil laten, dan ziet hij dat zijn kleine zoontje in dat rad geklommen is. Die twee grote raderen die in elkaar gingen. Dus die man is helemaal ontredderd. De trein komt er al aan, dus hij kan, dat is een kwestie van seconden. Hij moet of loslaten. Maar als hij loslaat, verbijstelt zijn eigen zoontje van 3 jaar. Maar in alle verbijstering, hij wist ook, er zitten kinderen in die trein. En hij liet los. En zijn eigen zoontje werd verbijzeld tussen de raderen van de brug. En de trein ging er overheen. En hij bonkte tegen die ruiten aan van paniek. En de mensen zwaaiden, want ze wisten niet wat er gebeurd was. Ze dachten dat hij zwaaide. Al zo lief heeft God de wereld gehad, hè, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, verbrijzeld heeft. Dat is het pijn van het vaderhart. Dat is geen kleine zaak. Moet je nu opletten. Stel je voor dat die man zo in die stad kwam en de mensen waren uit de trein gegaan. Hij komt iemand van die passagiers tegen. Die passagier, die hoort ineens wat er gebeurd is. Oh, zegt hij, had je van mij niet hoeven te doen, hoor. Hey, oh, heb je je zo... Wat denk je hoe die vader zich dan zou voelen? En dat is hetzelfde wat wij doen als wij het evangelie krijgen. En wij zeggen, nou, voor mij is het niet nodig. Dat je als het ware het bloed van de Heer Jezus onrein acht. Dus weet wat je doet. Er is niks anders als een aanbod dat de Heere God komt met liefde en met bloed. Meer is er niet. Dus ik wil heel sterk eigenlijk daar de nadruk op gaan leggen. In het Nieuwe Testament zie je dat het de tijd van de bezoeking is. De Heer komt op bezoek. Hij zegt tegen Jeruzalem, jullie hebben de tijd van de bezoeking niet bekend. Ja, en hij weende over Jeruzalem, dus hij vond het heel erg. Je moet ook niet denken dat hij het niet erg vindt. Hij vindt het heel erg. En dan zie je dat Zacchaeus dat wel doet. Wat denk je, zal Zacchaeus veel ellendekennis of zo gehad hebben? Of is het een heel lange bekering geweest? Helemaal niet. Hij was alleen nieuwsgierig. Je kunt bewijzen zelfs dat Zacchaeus niet bekeerd was toen hij in de boom zat. Maar dat jij al veranderd bent of je bent gelovig, dan heb je niet al de buit die je jarenlang verzameld hebt nog in huis. Want toen de Heer Jezus bij hem in huis kwam, toen zegt hij pas, zoveel geef ik terug. Als je al een beetje gelovig bent, dan heb je natuurlijk alles weggegeven. Dus hij was onbekeerd. Als de Heer nou gezegd had, Zacchaeus, klim in de boom, had de bekering misschien iets langer geduurd. Nu zegt hij, kom haastig af, binnen 10 minuten. Ik moet heden in uw huis zijn. Gelijk breekt hij. Dat is het punt van zijn bekering. Gelijk is hij daarna bijna verblijd en de bekering, je ziet de vrucht, hij geeft alles weg. Dus alleen het feit dat de Heer Jezus zegt, ik wil bij jou zijn. Dan moet je natuurlijk weten hoe Zacchaeus is. Zacchaeus die was, ja, helemaal niet geliefd, niemand wil bij Zacchaeus zijn. Dus hij had ergens wel een verlangen en nieuwsgierigheid, maar was niet bekeerd. Maar 1 druppel liefde, en ik zal straks praktijkvoorbeelden noemen, waar ik dat ook zo meegemaakt heb, dan kun je in 10 minuten totaal veranderd zijn. En je geeft alles weg. De helft van alles wat je bezit en nog zoveel aan de armen. Als je het optelt, heeft hij niets meer over gehad. Dus had hij 250.000 gulden, dan was hij zo blut. Alleen doordat iemand zegt, ik moet bij jou zijn. Heb je het wel eens meegemaakt dat er een dominee op bezoek kwam en hij zegt, mag ik bij jou op bezoek? Dat iemand gelijk tot bekering komt? Nee, dus daar gaat een enorme liefde in mee. Ik denk dat het heel belangrijk is. Nou, dan vraag je dus af, ja, hoe moet je dat dan zien? Daar komt het er alleen op neer. Of het is dat het evangelie je overrompelt. Als het ware door een vloedgolf van liefde. En dat je niet meer tegen kunt houden. Ik zeg, het initiatief gaat altijd van de Heere God uit. Of je houdt het tegen. Ik heb wel eens gezegd tegen de jongens ook, dat zal het zijn, als je in de kerk zit, is het toevallig dat je bekeerd wordt. Dat ja, ineens daar iemand getroffen of als wij dat een druppel op hem valt. Of zal het zo zijn dat de mensen met een paraplu in de kerk zitten en dat het altijd regent. Ik zit een beetje na te denken. Ja, dat laatste. Want het zegt Smijter gaat ook, wil je nat worden moet je in de regen staan. Bij de prediking regent het altijd een beetje. Maar de mensen houden het tegen. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Want hun werken waren boos. Dus nu zie je ook weer dat de zonde daartussen zit. Ik denk, ik heb dat veel benadrukt natuurlijk, dat de spits van de verkondiging moet zijn de mensen te bewegen tot het geloof. Bewegen is altijd zo dringen. Dus het spanningsveld bij de Rooms-Katholieken, dat was twijfel, ootmoed enzovoort. En dat je het nooit wist, dat is ook spanning, een heilzame spanning, zeiden ze. Maar het spanningsveld van het evangelie is te moeten en niet te kunnen. Gewoon dat de Heer zo dichtbij is en je ziet gewoon, ja, ik kan hem niet weigeren, maar Heer, help mij. En in die worsteling, daar kan de Heer dat zo in je hart geven, dat je het ook weet. Ik zal nog een voorbeeld noemen. Er staat ergens in de Bijbel dat de mensen zeggen, u hebt in onze straten geleerd. Dus die zijn gewoon naar de kerk gegaan, net als jullie. En de Heer zegt ineens, ik ken u niet. Dat is ook weer zo'n hele vreemde zaak. Hoe kan het nou dat mensen gewoon in de kerk zitten, 40, 50 jaar, die wilden de hemel binnen. De Heer is daar geweest in het evangelie. En hij zegt, ik ken u niet. Dat is verschrikkelijk iets, misschien geldt dat op de duur wel van ons. Ja, dan, dat is natuurlijk heel moeilijk uit te leggen. Ik zal dat proberen te doen met een voorbeeld. Stel je voor dat er een huisarts is en die heeft een gebied van 1500 mensen in zijn gebied. Wat denk je, zal die huisarts iedereen langs gaan? Van, zeg, is hier misschien iemand ziek? Ik ben hier arts. En ik, nee, niemand. Oké, dan ga ik naar het volgende huis. Is daar misschien iemand ziek? Nou, komt hij niet meer aan zijn werk toe. Dus wat heeft zo'n huisarts? Heeft gewoon spreekuur. Er is gelegenheid dat je je daar kunt melden. Dat zie je bij de Heer Jezus. Ik vergelijk het straks weer verder. De Heer Jezus die is voor Capernaum, of waar is hij geweest? Nazareth. Hij kon daar niet vele tekenen doen vanwege een ongeloof. Hij was er wel, maar ja, de mensen kwamen niet. Hij verwondert zich erover. Dan onttrekt hij zich. Dus het is niet vrijblijvend. Wij zeggen, de Heer die kan heel krachtig iemands hart werken. Hij doet het ook als hij het wil. Maar hij wil zich ook wel onttrekken aan mensen die constant weigeren om hem binnen te laten. Ik zal straks vertellen wat het voor consequenties geeft als hij binnengelaten wordt. Dat is geen kleine zaak, als je dat straks wil zien. Dus, ik denk dat het heel belangrijk is dat hij zich ook kan onttrekken. En hij is er. Dus de kracht om te genezen is er, staat ergens. Nu komt die huisarts. Nu blijkt dus dat er iemand een paar straten verder woont. En meneer Pietersen. En ja, hij is ernstig ziek. Hij was al eerder ziek, maar hij heeft steeds middeltjes gebruikt om toch nog een beetje te overleven. Hij was bang voor de arts, want hij dacht misschien ernstige kwaal. Nou, dan komt hij op een gegeven moment in het ziekenhuis terecht. En dan zeggen ze, wat is het? Die man die had 2 jaar geleden geholpen kunnen worden. Waarom is hij niet geholpen? Ja, schuld van de huisarts. Dus, huisarts wordt geroepen. Zegt die man, die woont zomaar een paar straten verder bij u vandaan. U hebt hem niet eens geholpen. Twee jaar geleden was het nog mogelijk geweest. Nu is het te laat. Hij heeft nog een maand te leven. Hoe zegt die arts? Ik weet het niet, zegt hij. Ik was toen arts. Ik had toen ook spreekuur. Even kijken, op de zaal. Dan ziet hij die man liggen. Hij zegt, ik ken die man helemaal niet. Wat, zegt hij weer, directeur geneesheer. Die man zat in uw district. Ja, hij zegt, ik kan het bewijzen. Ik had spreekuur, maar die is nooit geweest. Dus, wie zijn schuld is dit geweest? Niet van die arts. Hij was er, maar de patiënt was er niet. En daarom is het te laat. Ik denk, als die spits, dat noem ik een spits in de prediking er is, dan zit je met, ja, hoe moet dat? Dat is spanning, is dat. Een spanningsveld. En ik zal straks proberen aan te tonen dat ik dat ook in de praktijk veel gezien heb. Nu kun je ook zeggen, ja, wil de Heer mij eigenlijk wel? Dat is ook nog een ander punt. Dan kun je bewijzen uit 3 dingen. Wat wij gelezen hebben. Uit Jesaja 55 natuurlijk. Als er zal mijn woord zijn, het zal niet ledig wederkeren. Het zal doen hetgeen mij behaagt, wat behaagt hem. Dat het vrucht geeft, dat staat in het vers ervoor. Hij wil dat het woord dat hij geeft, dat er werkelijk naar binnen gaat. Dat is het ene. In de Duitse leerregel staat er dan dat het hem aangenaam is dat de geroepenen tot hem komen. Hij wil ook dat diegenen die geroepen worden, dat die komen. Nou, en dan staat er ook nog ergens in Hebreeën, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Hij wil ook dat wij het geloven. Dus je moet er nooit van uitgaan als het misgaat met je. Dat de Heere God jou niet wil hebben als hij je nodigt. Dus het probleem ligt bij ons. Nou, en ik denk dat dat heel goed is. Het probleem ligt bij ons, maar als wij behouden worden, dan is de genade bij God. Dan is hij ons te sterk geworden. Ik zal proberen dat in een ander voorbeeld duidelijk te maken. Nu is een jongen is weggelopen, een jaar of 16 misschien. En ja goed, hij had ruzie thuis. En hij mocht geen vrienden hebben en zo. En zijn zusje mocht wel vrienden hebben en mocht paardrijden. Hij mag helemaal niks, weet je wel. Het is een jaar of 16. En dan, ja, hij zegt, ik moet toch die vrienden. En waarom mag ik geen vrienden? En anders loop ik weg. Nou, zegt zijn pa, dat is nogal logisch, want die vrienden die gebruiken drugs. En we willen niet dat jij eraan gaat. Maakt me niks uit en zo. En die, op een gegeven moment loopt hij weg. Nou ja, dan heeft hij zijn vrienden. Heeft hij zijn zin. Maar een paar jaar later hoort dus die vader dat het heel ernstig met hem is. Want ja, hij is ziek geworden. Slecht aan toe. Dan komt hij dus. Hij kan het misschien nog wel een jaartje volhouden, dat wel. En dan ziet hij hem ergens in de goot. Hij zegt, jongen, ik kom jou halen. Ik kom jou redden. Niks mee te maken, zegt hij. Ik wil nooit meer wat met u te maken hebben. Vroeger mocht ik nooit wat. Nou, dat zullen we dan wel zien, zegt hij. Dan haalt hij de buurman erbij en nog iemand, een paar sterke mensen. Sleept hij hem in die auto. Hij zegt, ik ga jou nu redden. Achter in die auto. Wordt aan zijn haren erbij gesleept. Zo, die heb ik. Die heb ik gered. Dan komt hij in zijn eigen huis. Wat denk je wat de volgende dag gebeurt? Ontsnapt die jongen weer. Want zijn hart was er niet bij. Dus wat zal die vader wel doen? Dit is geen goede methode dat hij met geweld naar binnen gesleurd wordt. Die hij zal tegen hem gaan praten. Joh, ik wil laten zien dat ik je lief heb. En wat ik toen gedaan heb, dat heb ik ook uit liefde gedaan. Want je ziet toch wat er nu van jou terechtgekomen is. En ik wil je, dat je weer beter wordt. En ik wil van alles voor je doen. En daarom kom ik om je. Als die jongen dat gaat beseffen, als die overtuigd wordt daarvan, van de liefde van zijn vader, wat gaat hij dan doen? Oké, pa, zegt hij, ik kom mee. En nu loopt hij de volgende dag niet meer weg. Nou, ik denk dat het evangelie is. De Heer overtuigt ons met zijn Heilige Geest. Hij stort zijn liefde erin. Hij geeft het geloof om te gaan zien. De Heer heeft goede gedachten ten opzichte van mij. Dat zegt Calvijn ook, hè. Dat de Heer een goedgunstige gedachten naar mij heeft. Nu zit je alleen nog met het probleem van, ja, hoe kom ik daarbij? Want ik zie toch vreselijk veel weerstand. Ik vind, ja, in de wereld ook heel fijn. Ik wil misschien toch nog wel gedwongen worden. Dat kan natuurlijk. Tot het laat heb ik eigenlijk, want ik zie, ik heb het de klok nog niet gezien. Tot kwart van negen, kom maar uit. Dan ga ik eerst nog. Wij zien wel eens voorbeelden van iemand die helemaal uit de wereld gegrepen wordt. Die mensen worden vaak ook wel ambts dragen, want die hebben een hele goede bekering meegemaakt. Kun je zien natuurlijk. En zeker als die kunnen hebben wat ervaring, hè. Maar heel veel jongeren, die hebben helemaal niet zoveel ervaring. Ja, en die zitten heel vaak in twijfel. Ja, is het wel echt? Is dat begin wel echt? Ik geloof het wel, maar ja, ik ervaar er heel weinig van. Dat de Heer echt in mijn hart is. Ik moet echt met een hele groep bij elkaar zijn en zingen en zo. En dan vind ik het ineens fijn en lijkt net of dat ik gelovig ben. En dan ben ik weer alleen en ik word weer verleid. En ik zit met mijn vrienden op school of zo. En dan lijkt net dat ik helemaal niet gelovig ben. Dus je ziet dat dat vaak een hele strijd is. En daarom zie je dat de Heer ook werkelijk tot iemand spreekt. De Heer die spreekt tot zijn gunstgenoten, staat ook ergens. Dus of je wacht totdat je gedwongen wordt en dan zie je die voorbeelden. Maar is dat eigenlijk wel voor ons bedoeld? Als je ziet die gelijkenis van die bruiloft, dan zie je aan de ene kant, er zijn mensen die worden gewoon genodigd. Dat is een heel mooi voorbeeld, vind ik. Die worden gewoon genodigd. Wel, die weigeren, hele flauwe dingen hebben ze eigenlijk, want iemand heeft het land al gekocht. En dan zegt hij, ja, ik moet het nodig op mijn land zien. Dat land loopt echt niet weg. Nou, een bruiloft is altijd leuk natuurlijk, want je krijgt eten en drinken. Dus al zou je helemaal die meneer die trouwt niet willen zien, dan ga je gewoon met je vrienden in een hoekje eten of zo. Maar zelfs dat wilde hij niet. Hij wil liever heel de dag op zijn land kijken. Dan kan hij nog 364 dagen in een jaar. Nou, dan kun je toch wel begrijpen dat hij vreselijke hekel gehad heeft aan die man. Dat hij liever heel de dag zo zit, dan dat hij meegaat met de feesthoudende menigte. Dus dat is natuurlijk toch een duidelijk bewijs. Hij wil niet. Hij is vijandig. Heel vijandig zelfs. Goed, die anderen hebben ook allerlei smoesjes. Dat zijn mensen die worden genodigd. Worden ook zwaar gestraft, want hun steden worden verbrand. Dan is er een andere groep die worden gedragen. Ja, de verminkte enzovoorts. Er is een voorbeeld in de Bijbel van die man bij Bethesda. Die kon niet. Had niemand, geen mens. Daar gaat de Heer Jezus helemaal zelf naartoe. Speciale behandeling. Op het zendingsveld, ziekenhuizen. Dus die mensen worden al gedragen naar het ziekenhuis. Dan komt het evangelie. Dus als je zelf niet kunt, maar is dat wel voor ons? Of horen wij bij de eerste groep? De derde groep, die worden gedwongen. Nou, dat is iemand die heeft in de housemuziek gezeten misschien, helemaal ontspoord en die wordt met geweld teruggegrepen. Heeft de kerk van wel gezegd, ik las pas van die Johan Vreugdeel, die is een muzikant, heeft misschien al eens van gehoord. Nou ja, de oudeling, die leefde niet meer, nu. Maar die had gezegd, hij komt terug, 20 jaar geleden. De man is overleden. Ze waren zelfs vergeten om hem uit te schrijven uit het, bleek dus achteraf, uit het doopregister of zo. Nee, hij had toch belijdenis gedaan. Hij was gewoon nog lid. Dus misschien hadden ze eraan gedacht, na 20 jaar komt hij terug. Uit de wereld gegrepen. Dat is natuurlijk ook wel iets heel moois. Maar die laatste, dat lijkt wel heel veel, maar wij horen toch tot de eerste. Dus wij worden genodigd. En wij hoeven echt niet te staan naar die soort zware bekeringen en te wachten. Maar wij zitten met het punt, hij is hier, zie ik staan aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort, de deur open doen, ik zal tot hem komen. Ik ga zo dat in een voorbeeldje duidelijk maken. Een beetje op het laatst. Nu kan je zeggen, oh, is makkelijk, pak ik het gewoon eventjes. Ja, dat is ook een moeilijke zaak. Pak je het eventjes. Er was iemand die zei later, ik denk dat ik het gepakt heb, zei hij tegen zijn moeder. Hij voelde gewoon, hij zegt, ik denk dat ik het gepakt heb. Oh, zegt zijn moeder, dat is heel makkelijk, dan moet je het nog een keer pakken. Nee, zei, dat kan ik niet. Kijk, en dat is natuurlijk al een teken dat hij het eigenlijk ontvangen had en nu weer wilde ontvangen. En stel je voor, er komt iemand de klas binnen, bij jongeren, en een hele tafel met allerlei goud en juwelen en zo. Ja, die jongens allemaal te kijken. Nou, dat is niet echt natuurlijk. Ja, zegt hij, is wel echt, ik ben heel rijk. Dat kun je wel zien natuurlijk, dat ik heel rijk ben. Zo, nou. Nou, zegt hij, jullie zullen nog meer verbaasd zijn, want dan ga ik allemaal gratis uitdelen. Ik ben zo rijk, dat ga je, jullie krijgen dat. Nou, dat kan nooit. Dus iemand achterin die zegt, hé, laat zien. Dus die gaat het eventjes rustig laten zien. En iemand denkt, hé, gratis. Voordat iemand anders het krijgt, hij pakt een goudstaaf en verdwijnt gelijk uit de klas. Maar hij wordt opgepiept en in zijn kraag gegrepen als dief. Hij wordt zelfs veroordeeld. Goud gestolen. Wat zegt hij? Het was gratis. Ja, maar er stond wel bij dat iemand, je krijgt het gratis. Dus het is wel, je moet het ontvangen. En niet pakken en niet stelen. Dat is een andere zaak. Maar zou die man nou weggaan uit de klas en die neemt de spullen mee? Wat kunnen de mensen dan zeggen? Nee meneer, dat kan niet. U hebt het beloofd. Want de man, hij zegt, ik heb het beloofd. Daarom ook, als ik het beloofd heb. Maar je moet wachten, je moet verwachten, je moet niet loslaten totdat je het krijgt. En ik zie heel veel van die soort principes in de Bijbel. Ik noem een paar van die principes. Op een gegeven moment zie je dat de Heere doet wat wij niet kunnen. Maar hij vraagt van ons ook iets. Hij vraagt bijvoorbeeld van de Israëlieten, als ze voor Jericho staan, dat was de toegangspoort tot Canaan, dan vraagt hij, loop maar rond Jericho. Nou, heeft dat zin gehad, rond Jericho lopen? Dat ziet op de bekering, goed opletten. Loop rond Jericho. Nou, dan vraag ik natuurlijk gelijk aan de jongens, heeft dat zin gehad? Zo'n grote stad, muren soms van 20 meter dik, stampen of zo, dat die muur losraakt of zo. Nou, natuurlijk niet, heeft helemaal geen zin gehad. En dan nog 7 dagen ook, in een grote stad omheen lopen. Oh, zeg ik, goed, dus dat had je beter niet kunnen doen. Wat was er nu gebeurd als ze niet om de muur hadden gelopen en ze waren gewoon in tenten blijven bidden? Dan was het niet gebeurd. Nou, ik zei, dat is een vreemde zaak natuurlijk. Loop je niet, dan gebeurt het ook niet. En zelf kun je er niks aan doen. Nou, dat is het principe hoe dat de Heer werkt. Hij geeft ons een opdracht, volg mij of zoek mij. En iemand die werkelijk in dat spoor mag gaan, die daarvan overtuigd wordt, dan belooft de Heer dingen te doen die wij niet kunnen, die muur omgooien. En doen wij het niet, ja, dan is het heel moeilijk natuurlijk. Je ziet het ook in die volgende hoofdstukken, die grachten graven bijvoorbeeld. Die mensen moesten grachten graven in de woestijn, misschien ken je het verhaal van Joram. Er was geen water, ze kwamen om van dorst. Graaf maar grachten. Denk je dat door die grachten te graven dat er water uit de grond kwam? Helemaal niks. Wat was er nu gebeurd als ze die grachten niet hadden gegraven? Ineens kwam het water, dat was een wonder. Dat is net als het evangelie. Waar geen grachten waren, kon het niet opgevangen worden. En het stroomde er zo overheen. En de mensen die grachten hadden, die konden het opvangen. Net als Maria, die bewaarde al deze dingen in haar hart. Dus je ziet, de Heer vraagt van ons dingen. Maar als wij laten zien dat wij absoluut niet bereid zijn. Als wij de wereld willen vasthouden bijvoorbeeld. Ja, dan zie je, dan is er weinig hoop. Want de Heer wil ook dingen doen die jij niet kunt. En ik denk dat dat een strijd kost, altijd. We hadden een bijbelstudiegroep met jongeren apart. Toen kwamen we bij de tekst, die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Weer al zoiets. Die jongens, die waren er echt mee bezig. En we zeiden, zullen we dan maar op een andere tekst doorgaan? Want we kwamen er niet uit. Iedere keer als ik vroeg, wat moet ik doen? Dan staat, die tot mij komt, gewoon het woord laten staan. En die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. En er was een jongen, en ik zie hem nog voor me. Zeg me nu wat ik doen moet, zegt hij. Zeg me nu wat ik doen moet. Ja, die andere man die erbij zegt, die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. En een meisje was er en ging weg. Die kon dat niet. Die is gaan worstelen op de slaapkamer. Kwartier later kwam ze terug, volle blijdschap. Het is waar, want die mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Dat stond ervoor. De Heer kwam over. Dus in de worsteling, in het vastklemmen aan de belofte van God, zie je dat er wonderen gebeuren. Wat denk je bij de christenreis? Ook al zoiets. Die man was genodigd uit de stad. Was die blijven zitten, was die nooit in de stad Wettisch gekomen. Dat zie je vaak, hè. Dat mensen ook in de stad Wettisch zichzelf willen verbeteren. Maar gelukkig werd hij daar weggehaald. Als hij dus niet was weggegaan, was hij daarvoor ook niet in de twijfelmoedigheid geraakt. Dat zie je ook heel vaak op de weg. Mensen die raken in twijfel. Als ze eenmaal op pad gaan, ga je niet op pad, raak je niet in twijfel. Maar op een gegeven moment komen ze toch bij een plaats en dat is de poort. En daar is het op, kunnen ze niet meer langs. De deur is dicht. Het enige wat overblijft is een tekst die staat erboven. Klopt, u zal worden opengedaan. Dus het is net zo makkelijk, zou je haast zeggen, dat de deur open was. Misschien nogal makkelijker dan dat die tekst erboven staat. Je kunt de deur echt niet open krijgen. Iemand die werkelijk gelooft dat degene die dat erop gezet heeft waarachtig is, die zal vast blijven houden. Die blijft bij die deur kloppen. Dat zie je bij die buurvrouw barmhartig in de christinnenreis, die helemaal niks meegemaakt had. Zo kwam ze zoals ze zelf was. En ze werd niet binnengelaten. Maar ze staarde op de belofte. Heer, u hebt het gezegd. Die tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. En in dat geval, klopt, u zal worden opengedaan. En ze bleef er liggen. Net als die Syrofenicische vrouw. Ja, en de Heer heeft het woord beloofd. En hij deed open. En dat was een groot wonder. En ik ben er een keer echt ontroerd over geweest. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik ben op een gegeven moment zijn we eens een keer geweest. We hadden een soort jongerenkampen. Of eigenlijk waren het gezinskampen meer. En dan kwamen we in datzelfde terecht. Ja, heel veel bijbelstudie deden we tussendoor. De kinderen hadden allerlei kinderclubs. Heel veel jongeren en mensen deden daar mee. Ik was erg moe. Misschien 4 jaar geleden, denk ik. Ik was erg moe. Dus ik had op school ook, dat is soms best wel zwaar natuurlijk. Dus ik dacht, ja, ik hoop dat ik daar een zegen ontvang. En even gelijk door je weer was daar geweest, zondags. En ja, dan zit je eigenlijk meer voor jezelf bezig. Dat je weer wat opgebeurd mag worden. Maar er zitten meer mensen in de buurt. Er waren veel jongeren, anderen. Dus wij hadden eigenlijk niet zoveel zicht op. Het was al dinsdag misschien. Toen kwam er iemand bij me. Die wil nu voor de MAF. Die is net terug uit Ecuador. Die jongen die zei... Ik heb een heel goed gesprek gehad, zei hij tegen me. Er waren 2 boerderijen, dat weet ik nog precies. Heel goed gesprek gehad. Hé, hey, denk ik, wat ben ik er eigenlijk mee bezig? Ben ik nou alleen maar voor mezelf bezig hier? Ik moet spreken met mensen, met anderen. Er zijn nog mensen onbekeerd of die hebben geen geloofszekerheid. Dus, tegelijk toen ik dat besefte, ben ik naar een van die boerderijen gegaan. Kom binnen, kom de jongen naar beneden lopen. Hij zei, mag ik praten? Ja, daar kwam ik net voor. Dus die zat inderdaad met die worsteling van geloofszekerheid. We zijn apart buiten gegaan, we hebben daarover gesproken. En we merkten gewoon dat de Heer aan het werk was, echt. Dat hij kwam, als door de dal van de Moerbeziënboom, de noorden en de zuidenwind. Je merkte het gewoon, we hebben samen gebeden er ook. En toen kwam de tekst ineens sterk bij ons, of bij mij in ieder geval. Zie ik staan de deur en ik klop, indien niemand mijn stem hoort en de deur zal open doen, zal tot hem inkomen. Dat hield me zo bezig. Toen ben ik teruggegaan, hij ging naar die andere boerderij, ik kom weer in de boerderij terug. Komt een meisje huilend op me af. Ja, ik denk, wat is er gebeurd? Precies hetzelfde. Ja, ik denk, ik gebruik die tekst, want ik was er al mee bezig. De vriend is ook nog meegegaan en hebben weer lang mee gezitten praten. Later hoorde ik dat er boven een vrouw bezig was aan het worstelen met diezelfde tekst. Zie ik staan de deur en ik klop. Nou, de volgende morgen, toen kwam die jongen die mij eerst aangesproken had, had ik niet meer gesproken. Die was met kinderclubwerk bezig. Er waren ook wat meisjes die hem hielpen erbij, of ze deden eigenlijk samen. En hij doet in zijn dankgebed, doet hij diezelfde tekst noemen. Zie ik staan aan de deur en ik klop. Gewoon in zijn dankgebed. En tegelijk beginnen 3 meisjes te huilen. Meisjes van de jaren 15, 16 misschien. En die komen zo huilend zo naar de slaapkamer toe om te bidden. En ik denk, wat gebeurt hier allemaal, hè? En dat sloeg over. Er was een meisje meegegaan. Er waren 2 van die gezinskampen in de buurt bij elkaar. De ene zat alleen van Valen ook in. Nou, en op een gegeven moment... dat ging steeds verder. Er was een meisje meegegaan, dat zei ik net ook al. En die wilde nergens mee te maken. Ze had van die romannetjes meegenomen... om in te lezen dat ze helemaal niet met die bijbelstudies mee hoefde te doen. Ze was verleid geworden en ze zou gelijk na de vakantie van de kerk gaan. En dan zou ze ergens een monster in de verpleging of zo gaan. Dus die was echt vijandig tegen. Nou, die werd getroffen doordat dat er zo'n ontroering ontstaan was. Nou, dat meisje denk ik een half uur gehuild en geworsteld heeft. Tot er een werkelijke geloofskeus kwam. Nou, en ik ken ze nu nog, tenminste ik heb er al van gehoord een aantal jaren geleden. Je ziet gewoon... dat ze daarin gebleven is. Heel de wereld werd veranderd. Ik heb meegemaakt en gehoord ook van jongeren die thuis kwamen. Daar hadden ze nog van die popplaten, hè. 50 tegelijk kapot hakten. Al de posters van de muur af. Totale veranderingen. Dat zijn hele mooie dingen. Nou, toen we dat meegemaakt hadden en dat gezinskamp erbij, dat ernaast was, gebeurde hetzelfde. Jongens die echt er tegenin gingen, niet bijbelstudie wilden doen. En het sloeg ook over. Dus een aantal van die jongeren die hebben zoveel ervaren daarvan. Met kracht eigenlijk. Toen zei die andere ook, ja, we moeten eigenlijk de jongeren nog een keer vasthouden of zo. Laten we ze nog een kamp organiseren in de herfstvakantie. Alleen voor jongeren. En dan gaan we gewoon daar naar een kerk toe en zo. Dat was in Zeeland-Vlaanderen. Tegen België aan. Dus kwamen 100 jongeren. Veel studenten, ik kende al die jongeren ook niet. En er waren ouderen bij en zo. Ik was zomaar deelnemer eigenlijk ook. Een van de ouderen natuurlijk. Ja, die hadden dat allemaal gehoord wat er gebeurd was. Moet je je voorstellen, dat gebeurde binnen de gereformeerde gemeente. Dus die jongeren, die kwamen allemaal er naartoe. En het was echt niet dat we de handen hebben opgelegd. Want een van die leiders, die had het over die man die geen bruiloftskleed aan had. Heel streng. Die andere had iets anders voorbereid, maar die moest het doen over het laatste oordeel. Dus het was heel streng. En die jongeren, die hadden waarschijnlijk toch wel een verlangen om de Heer beter te kennen of te leren kennen. Die hadden geen vrede in hun hart. Toen gingen we naar een kerk, eerst wel naar een grotere kerk, maar de dominee was er net niet... Toen kwamen we in een klein kerkje van de gereformeerde gemeente terecht. En er was maar 50 mensen erin. Axel. Axel, een heel klein plaatsje. 1 ouderling. Die ouderling, die had preek uitgezocht. Die wist natuurlijk niet dat wij kwamen met 100 mensen. In een kerkje van 50. Dus die had een oudvader of zo. Ja, ik denk dat ze mij dacht zo. Dat kan wel een goede preek zijn. Maar hij besefte ineens. Hé, ik zit met jongeren. Dat hoorde hij ineens vlak daarvoor van. Er komen 100 jongeren. Nou, laat ik een andere preek nemen. En hij nam een preek van de dominee van Haren, die kennen jullie waarschijnlijk niet. De dominee van de griffie van de gemeente. Die man leeft al niet meer. Hij pakt het boekje, slaat hem open, ziet de tekst, zie ik staan de deur en ik klop. Ja, die ga ik lezen. Hij wist helemaal nergens van, had nooit, hij wist helemaal niet wat wij meegemaakt hadden. Dus hij leest die preek, een leespreek nogal eens. En je kon het al heel gauw merken toen de jongeren terugkwamen, in strijd waren ze. Hij staat aan de deur en ik kan die deur niet open doen, dat was het. En goed, er was ontroering, ze gingen naar hun slaapplaats, ik zie nog zo'n jongen naar me toe komen. Hij zegt, ik weet het gewoon niet meer. En je zag net alsof hij zijn arm uitstak, maar het was te kort. De Heer staat bij hem aan de deur en de deur kan niet open. Dat was het. Het was echt ontredderd. Ja, ik denk, wat moet ik doen, hè? Wat moet ik doen? Wat moet je zeggen? Ik denk, het bloed. Alleen het bloed. Ik zeg, jij moet op het bloed zien. Want de Heer God zegt, als ik het bloed zie, zal ik aan jou voorbij gaan. En nog meer teksten. Ja, ineens komen die zomaar bij je. En op datzelfde moment komt hij in volle blijdschap. Het bloed, zegt hij, ik zie het. Dat hij ineens buiten zichzelf mocht zien. Nou, zo zag je dat anderen waren met anderen bezig. Maar dat bleef heel de dag aan de gang. Je ziel had gekregen, vlak erop. Ja, heb ik het gepakt, heb ik het gepakt, hè? Het was echt veel studenten, die zeiden gewoon, mijn verstand zit in de weg. Dat kan toch zomaar niet? Kan toch niet zomaar ineens? En die waren er echt helemaal ernstig mee bezig. S'avonds ging ik zo naar beneden toe, er waren slaapplaatsen boven en beneden was zo'n zaal. Ik denk dat 40 of 50 jongeren aan het bidden waren. Er was geen orde in te krijgen, echt niet. Dat was gewoon een jongen van 16, die bad hardop. Gewoon uit de nood van zijn ziel, alsof er niemand in de buurt was. En die anderen, ja, die waren mee aan het bidden en die... Iedere keer als hij wat zei, dan kermden ze maar. Ze huilden gewoon. Jongens van 18, 19, 20 jaar. Ik dacht, het is niet echt. Ik kwam naar beneden toe. Het enige wat je doet, gelijk stil erbij bidden. En er stonden meer oudere mannen. Hun waren in een worsteling bezig. En een van de grootste jongens waren erbij. En die kwam ineens los met een jubel. Geloofd zij God met diepst ontzag. En zo kwamen er meer tot ruimte. Nou, als je die dingen meegemaakt hebt. En later zijn ze weer in Nederland uitgezworven. Dan denk je, kijk. Die totale overgave hebben we nodig. En de Heer werkt nog. Door het radicale evangelie, door de confrontatie. Niet door het beschrijvende zozeer. Wel ook, maar belangrijk is, de mensen die moeten echt voor een keus geplaatst worden. En het is niet dat je het zelf pakt, het is een vluchten tot Jezus. Ik denk dat het echt een vluchten is tot Jezus. Dan komen we weer terug bij Lot. Daar ben ik een beetje mee begonnen natuurlijk bij Lot. Die Lot die geloofde in het begin eigenlijk ook niet zo. Dus er kwam de redding, ik zei het in het begin ook. De Heer komt altijd eerst. Dat waren reddende engelen, waren dat. En één engel, dat staat zelfs in de hoofdletter. Ik weet niet in alle vertalingen, maar in de Statenvertaling staat één van die engelen met de hoofdletter. Dus het kan een verschijning van de Heer Jezus geweest zijn in een andere gedaante. Dus op een gegeven moment grepen ze hem zelfs bij de hand. Want hij, ja, zijn hart hing echt nog aan Sodom. En zijn vrouw natuurlijk helemaal, dat bleek later wel. Nou ja, hij beseft het eerst niet, maar ineens beseft hij het. Dus eigenlijk was bij hem dat hij ineens tot geloof kwam. Toen zag hij de ernst van de situatie. En als je de ernst van de situatie ziet, dat het zo met je gesteld is. Toen zag hij het gebergte. Hij zegt, ik kan niet. Dus je ziet, weer komt even de onmogelijkheid. Net als voor de Rode Zee. Hij zegt, ik kan niet. Het gebergte is te ver. Op dat moment, als het gebergte bij jou te ver is, komt Zoar dichtbij. Dan zal de Heer iets binnen het bereik brengen. Dat was Zoar, is het type van de Heer Jezus. Vlucht dan aan deze kleine stad. En dan zegt hij, ik zal niets kunnen doen, totdat gij daar bent. Ja, kan de Heere God niets doen? Hij kan toch alles, want er staat ik met een hoofdletter. Nee, als hij beloofd heeft dat er een plaats voor jou is en je bent vluchtend naar de Vrijstad, zul je daar komen en hij zal je niet laten treffen door het oordeel. En ik denk dat het heel moeilijk is als je daarin bent. Maar ik geloof dat het veel beter is om in één keer maar goed in de nood te zijn wat je bij opwekkingen ziet en dat je doorstoot tot in de ark. En het gebeurt vaak dat mensen steeds maar op een kleine, ja, op wat kenmerken en zo blijven rusten. Maar ik zie dat veel meer als gewoon, ja, van die planken en die balken die men in het water gooit. En mensen die blijven daar een poosje op drijven. Terwijl de ark er gewoon is. Laat die planken maar weggaan. Laat ze maar ondergaan, dat geeft niks. Want ze zullen niet verloren gaan in het zicht van de ark. Dat geloof ik zeker niet. Ik vind eigenlijk een heel mooi... Je ziet er is ook vaak schaamtegevoel. Dat was daar soms ook, en dat zie je heel vaak bij jongeren. Ze schamen zich gewoon om radicaal zich over te geven aan de Heer. En daar krijg ik vaak halve bekeringen van. We hebben dat ook gezien bij jongeren. Die zei op een gegeven moment, ja goed, we waren een beetje opstandig. Ik had een groep jongeren een keer. Ja, de leiding had vorige keer gezegd dat we al die dingen weg moesten doen. Dus ik heb mijn platen opgeruimd enzovoorts. Maar ik heb er niks voor terug gehad. Dus die waren best opstandig. Maar dan zie je toch halve bekeringen, want het hart was er niet bij. Je weet het, die jongen was er met zijn haren bijgesleept door zijn vader. Maar hij ontsnapte de volgende dag. Want zijn hart moet veranderd worden. En dan zie je gewoon die halve bekeringen. Je ziet het heel vaak. Op de duur haken ze af.
Ik vind een heel mooi voorbeeld van de bekering van Charles Finney. Charles Finney heeft ook een, zelfs Wesley werd een remonstrant, maar als je zijn bekering leest, nou echt, zoals bij Luther, het was ook door een brief van Luther. Dus, en dat was heel mooi. Maar bij Finney, die was ergens hoogmoedig, hij was een advocaat al, of hij leerde voor advocaat. En hij kwam bij groepen waar mensen aan het bidden waren. Ook, dat had je prayer meetings, natuurlijk in Engeland heel bekend, Amerika ook. En die baden altijd maar over opwekking. Ja, hij was ongelovig, hij was heel kritisch ook. Iedere keer had hij opmerkingen, dus ze zeiden, duurde die Finney, hadden ze liever eigenlijk maar niet. Ja, ze hadden aan de ene kant een beetje medelijden met hem, omdat hij toch ook weer serieus was. Maar die is zo atheïstisch met zijn gedachten, zo tegen de draad in. Die kan nooit meer bekeerd worden. Hij was wel zelfs tegen hem gewaarschuwd. Maar toch kwam die nog op die gebedssamenkomst. Nou ja, toen zei ze een keer tegen hem, zullen we maar voor jou bidden, Finney. Hij zegt, bid maar niet voor mij, zegt hij, want die gebeden voor jullie werken toch niks uit. Jullie bidden de hele tijd voor opwekking, er komt niks. Overal, van jullie blijven alleen maar bidden. Dus liefst niet, want er komt toch niet uit. Zo was hij. Maar intussen schaamde hij zich, dat was het probleem bij hem. Dus hij kon het niet uithouden, hij vocht er heel lang tegen. En toen ging hij naar een bos, in een bos ging hij bidden. Maar zelfs dan, als hij al was, dacht hij, er is iemand in de buurt. En dat verhinderde hem steeds, hij schaamde zich voor iedereen. Op de duur heeft hij zich onder een heel ver in het bos onder een boom neergegooid. En toen kon hij het niet meer voor zich houden. Dus toen schreeuwde hij het keihard uit, alsof er niemand in de buurt was. En ineens kwam de Heer God over met de tekst. Want ik weet de gedachten die ik over u denk, spreekt de Heer. Gedachten van vrede en niet van kwaad. Enzovoorts. Dan zult gij heen gaan en mij aanroepen. En tot mij bidden. En ik zal naar u horen. En gij zult mij zoeken en vinden. Wanneer gij naar mij zult vragen met uw ganse hart. En ik zal van uw lieden gevonden worden, spreekt de Heer. Je ganse hart. Kijk, ik heb het al gezegd in het begin. Het evangelie is gratis. Maar het kost je alles. Het kost heel je hart. Totale overgave. Dan moet je ook weten dat de Heer Heer wordt in je leven. Wat betekent dat? Ja, dat Hij er alles regelt. Ik heb eens een gesprek gehad met een meisje. En die kwam ook steeds niet tot die radicale overgave. En je kon het zien, want ze hield zonde aan de hand. Maar ze wilde graag verkering hebben en zo. Dat hield haar ook bezig. Op een gegeven moment zei ze, ik heb eens een vriend gehad, zegt ze, en ik heb een eigen kamer en zo. Die jongen kwam bij me en die ging allerlei spullen in mijn kamer veranderen. Dat staat niet goed en dat moet je niet hebben. Dan zeg ik, heb gelijk uitgemaakt. Ik moet dat niet hebben, dat hij alles regelt voor mij. Nou, ik zeg, dat is nou jouw probleem. Dat is geestelijk precies eender. Jij wilt niet dat de Heer alles voor jou gaat regelen. En daarom kom je niet tot volledige overgave. Dan moet je alles, totaal alles overgeven. Want, er staat in de Bijbel, wie niet alles verlaat wat hij heeft en mij navolgt, kan mijn discipel niet zijn. Hoe komt het dat je vaak in je hart niet ervaart dat de Heer er is voor jou, die niet alles verlaat wat hij heeft en mij navolgt, kan mijn discipel niet zijn? Omdat je zonde vasthoudt. Geloof het maar eerlijk, je kunt het testen. Heb je vrede in je hart, dan weet je, dan heb ik de zonde losgelaten. Heb je altijd twijfel en weet je het niet zeker, zijn er toch zonden die in de weg staan? Uw zonde maken scheiding tussen mij en u dat hij niet hoort. Goed, mensen worstelen daar enorm mee soms, dat weet ik. Ik denk dat, ja, laat ik eerst nog een klein voorbeeldje noemen. Er was een Indiaan. Nee, dat noem ik straks misschien pas. Dat doe ik niet, anders past niet goed bij. Nee. Het is altijd een vluchten. Laat ik daarmee eindigen langzamerhand. Ook een voorbeeld wat echt gebeurd is. Op een gegeven moment stond er een prediker. Die stond bij een open raam. Misschien was het de pastorie, maar er was een grote tuin. En dan ziet hij ineens een klein schichtig vogeltje vliegen. Een jong vogeltje nog. Dus hij kijkt, wat is er aan de hand met dat beest? En dan ziet hij bovenin ziet hij een roofvogel. Die roofvogel had het gemunt op dat kleine vogeltje. Dus ja, hij denkt, oh jammer, dat redt hij nooit natuurlijk. Die vogel pakt hem. Het raam stond open, hij had zijn grote cape aan. Vroeger had hij zijn grote cape. En op hetzelfde moment duikt hij naar beneden. Maar het vogeltje ziet toch kans om opzij te gaan. Dus dat gebeurt niet zo vaak, maar deze keer wel. En zelfs een tweede keer zag hij kans. Maar toen was het vogeltje totaal uitgeput. Ja, en die roofvogel dacht, nu heb ik hem natuurlijk, dat, als hij dat kon denken. Dus hij neemt weer een duikvlucht. En nu ziet dat kleine vogeltje maar één kans. Pardoes vloog hij het raam binnen, dat open stond. En hij komt zo in die cape terecht bij die prediker. Charles Wesley was het. En die pakt dat vogeltje beet zo en die voelt heel angstig dat hartje kloppen. Heel angstig, hij had hem aan zijn hart. Dat kleine vogeltje. De roofvogel is weggegaan. En heel langzaam voelde hij dat hartje tot de rust kwam. Nou, toen heeft hij een lied gemaakt. Jezus die mijn ziel bemint. Naar aanleiding van dat voorval. Nou, dat is een vluchten tot Jezus. En ik hoop allemaal dat jullie dat werkelijk zullen doen. Aangedreven door de Heilige Geest. niet meer anders te kunnen. Heren, hier ben ik. En want hij staat aan de deur en hij klopt ook bij ons. Indien iemand zijn stem hoort en de deur open doen, zal hij tot hem inkomen. En hij zal avondmaal met hem houden en hij met mij, zegt de heren. Ja, tot zover denk ik dat het wel genoeg is.
Meneer Baiers, hartelijk bedankt voor het krachtige voorbrengen van uw referaat. Als we de vele voorbeelden hebben tot ons genomen hebben, dan kunnen we zien dat we met een levende God te maken hebben. Wat een troost is dat. We willen nu gaan zingen, ontwaak gij die slaapt, sta op uit de doden. Tijdens het zingen wordt gecollecteerd tegen de bond tegen de vloeken, bij u allen wel bekend. Daarna is er pauze, de koffie wordt geschonken achter in deze zaal en in de hal. Tijdens de pauze kunt u schriftelijk vragen indienen, papier en pen achterin en aan de zijkant. En u bent ook in de gelegenheid om het boekje te kopen, ontwaakt en laat u redden. We zullen nu gaan zingen, ontwaak gij die slaapt. Thank you.
dan is er nu pauze. Het orgel gaat weer beginnen en dat is een teken dat de pauze ten einde is. Zo, ik hoop dat de koffie en de cake en al die andere dingen goed gesmaakt hebben bij u. We gaan nu zingen. De versen 3 en 4. Sta op uit de doden, ook zondaar en leef. Het jaarverslag. Mag ik Christiane verzoeken om naar voren te komen?
Nou, het jaarverslag van 1997, zoals ik hier heb, een andere manier gedaan dan zoals het altijd gedaan wordt. We vonden het namelijk leuk om u als publiek dus bij ons jaarverslag te betrekken. Het is namelijk de bedoeling dat hier straks 12 mensen naast me komen staan die mij gaan helpen bij het lezen van het jaarverslag. Wie die 12 mensen zijn is voor mij een verrassing, maar ook voor u nog onbekend. Wie zijn die 12 mensen? Er zitten hier dus 12 mensen in de zaal die heel dicht bij een stukje jaarverslag zitten. Onbewust, maar ze zitten er wel heel dichtbij. Dat gaat dus nu duidelijk worden. Wie zijn dus die mensen die zo warm bij dat stukje jaarverslag zitten? Ik ben benieuwd. Hoe wordt dit duidelijk? Als u onder de stoel kijkt, zit daar, als u de gelukkige bent, een nummer onder. De mensen met een nummer onder de stoel wil ik vriendelijk vragen naast mij te komen staan. Nee, wat?
Wacht, mag ik nu het woord geven aan de heer Baaiens die een aantal vragen van u heeft gekregen voor daarop te antwoorden? Wel niet zoveel. Maar ik moet het een beetje herhalen. Ik had ook nog mondelingen, die heb ik ook even bijgedaan. Maar ik heb ze allemaal een beetje uitgebreid natuurlijk, die vragen. Ik heb hele grote vragen gaan krijgen. Goed, ik zal eerst één lange vraag doen. Kreeg ik ook de eerste. Het gaat over goede werken, dat noem ik ook in het boek Ontwaakt. Die voortkomen uit geloof en liefde, of liefde en geloof. Ik vind die twee dingen vind ik de belangrijkste elementen in het geestelijk leven. Geloof en liefde. En dat is heel typerend, want het is ook een gave van God. Hij stort zijn liefde uit en ook het geloof. Dus daar kun je de mensen aan herkennen later. Dus vooral de liefde vind ik heel belangrijk, want je ziet soms ook hele kritische mensen op de duur. En die dat allemaal heel goed weten, en dat ben ik misschien ook wel. Maar goed, de liefde is heel gunnend. Dus iemand die een bewogen hart heeft, die lijkt een beetje op de Heer Jezus. Ze zeggen in Engeland ook, je moet Jesus-like zijn. Dus een prediker moet op Jezus lijken. Nou, we weten hoe dat Heer Jezus was. Opofferende daden van liefde, langdurige opofferende daden van liefde. Totdat hij zijn liefde helemaal uitstortte aan het kruis. Dus ik denk dat dat zie je dus nu momenteel in Zuid-Amerika heel sterk bij de opwekkingen. Die zijn een oorlog van liefde begonnen. Ik heb van Open Doors heb ik de nieuwste documentaire gezien. Tegen de guerrilla. Dus die guerrilla's die hebben heel veel familieleden uitgeroeid enzovoorts. Maar ze gaan gewoon dwars hen tegemoet, midden in hun kampen, met gevaar van hun leven. En ze prediken zo het woord. En nu zijn er pas ook weer in Mexico doodgeschoten. Ze dringen soms gewoon kerken binnen. En ze hebben geschat nu onlangs, in de laatste jaren, zijn er 10 miljoen protestantse gelovigen. Door heel Zuid- en Midden-Amerika heen. Die constant in een oorlog van liefde zich opofferen. Nou, dan zie je ook hoe de Heer Jezus dat gedaan heeft. En het blijkt, en dat heb ik gezien in de kerkgeschiedenis ook, in Siberië zie je trouwens ook, overal waar een gemeente is ontstaan, is vaak een martelaar aan ten grondslag. Dus iemand die net als het tarwegraan in de grond gegaan is, dat is het ook zo. En er is ook een belofte voor, want als het tarwegraan niet sterft, dan blijft het alleen. Dus zit je met je boekje in een hoekje, zeg maar, ja, dan zie je dat je alleen een mager leven hebt, zeg maar, denk ik. Maar weinig vrucht. Maar de echte vrucht begint pas bij de tweede mijl. De eerste mijl is je gewoon een godsdienst. De verplichting die de Romeinen konden opleggen op de Joden, dat was een mijl gaan, hè. Ja, dat was 1,4 of 6, 1,6 kilometer misschien. Maar die tweede mijl werd niet gevraagd. En die gingen ze ook doen. Dus dat ging offeren worden. Als wij niet bereid zijn om te offeren, zullen we weinig mooie dingen meemaken. Goed, en je ziet gewoon, komt de strijd vaak, komt de vervolging. Dan gaan mensen offeren en dan ontstaan ook nieuwe gemeentes. Wij offeren niet, ja, een beetje collecten voor de bond tegen vloeken. Dat is ook wel offeren natuurlijk. Maar dat, ja, je houdt zoveel over. Want offeren, dat bepaalt niet van wat je geeft, maar wat je overhoudt. Daar kun je zien of je offert. En je ziet, als je bereid bent om je totaal toe te wijden, dan kun je pas, ja, dan zie je pas beloften dat de Heer God ook gaat zegenen. Ga je net als de Heer Jezus, als het tarwegraan de grond in. En een stukje van jezelf, als je eigen leven investeren in het leven van de ander. Dan kan je zeggen, ja, maar dat is het voorbeeld van de Heer Jezus. Nee, want er staat achter, op Johannes 12 staat, alzo zal ook mijn dienaar zijn. Dus je ziet dat het heel veel samenhangt. Dat je het leven van de Heer Jezus leeft. Nou, ik denk dat dat ook met die liefde te maken heeft. Want er wordt ook gevraagd, zijn het alleen maar kenmerken, dat je die kenmerken van liefde ziet? Nee, het is gewoon een stukje leven van de Heer Jezus dat in jou is. Dus dat kan niet anders zijn. En de geloof, dat is het ontvangen van het leven. En het liefde is het uiten van het leven. Dus ik denk dat juist in die oorlog van liefde, dat er wonderen kunnen gebeuren. En je merkt dat ook, ik weet het nog goed, tijdens die opwekking die we toen meemaakten in, dat noem ik een kleine opwekking. Nou, we hebben elkaar allemaal omhelst. Je kende elkaar helemaal niet. Ja, dat was zomaar een paar dagen bij elkaar. Aan het eind hebben we elkaar omhelst. Alsof dat broeders en zusters waren. Ja, net als dat je zo eenmaal in de hemel hoopt samen te komen. Nou, dan zie je gewoon dat er in één keer is er een liefdesband gelegd. Doordat de Heere God een wonder gedaan heeft. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, die liefde. Ja, hier is nog een vraag. In hoeverre is de hedendaagse prediking afgeweken van de Bijbelse boodschap binnen onze gezinte? Nou, ik merk steeds meer, want ik kom uit de gereformeerde gemeente. En goed, ik heb natuurlijk vanuit oud gereformeerd tot en met vrijgemaakt op school. Dus je kent die leerlingen. Iedere week meer dan 300 leerlingen voor je verschillende. Een paar keer in de week. Dus je weet precies, maar er is een enorme leidelijkheid. En ik ben er misschien te veel op gespitst. Dus ik ben activistisch eigenlijk. En ik vraag me af, is de Bijbel ook niet activistisch? En zijn de Dordtse leerregels niet activistisch? De Dordtse leerregels zijn heel mooi. Want het geloof, het evangelie moet verkondigd worden met bevel van geloof en bekering. En in de vermaning wordt de genade meegedeeld. Sommigen zijn bang dat je zomaar een verstandsgeloof aanpraat. Want als bijvoorbeeld Farel tegen Calvijn had gezegd, Calvijn, jij moet eigenlijk wel naar Genève, maar je moet dus in je hart gaan ervaren of gevoelen of de Heer jou misschien niet naar Genève zou willen sturen. Dat is geen vermaning. Dat was Calvijn, jij moet naar Genève. En in die vermaning, daar kwam de roepstem van God in mee. Wij zijn vaak bang, zeker in de rechterflank, om een radicale prediking te doen. Met het geloof dat God dat woord ook zegent. Misschien kennen jullie dat voorbeeld van Spurgeon. Ik vind Spurgeon een van de mooiste voorbeelden. Daar ben ik het meest voor, eerlijk gezegd. Dat spreekt het meest aan. Toen kwam er iemand bij hem, en dat was een oefenaar, die had al gepreekt. Maar had weinig vrucht. Dus Spurgeon keek alleen, maar daarna heb jij vrucht op je prediking gehad. Dat was voor hem het curatorium, vrucht op de prediking. Niet, nou ja, ga dan maar weer oefenen. Nou, toen vroeg hij dus aan die oefenaar, geloof jij ook dat jij vrucht op jouw prediking kan hebben? Nou, zegt hij, ik ben niet zo begaafd en zo. Nee, eigenlijk niet. Hoe zegt u geschied naar uw geloof? Of eigenlijk zou je zeggen, u geschied naar uw ongeloof. Hij zegt, geloof nou ook maar eens dat de Heer de God jou gaat gebruiken. Hij ging weer prediken met het geloof dat de Heer God dat eenvoudige woord zou gebruiken. En hij werd gebruikt. Dus je ziet dat de Heer God ook dat totaal afhankelijke van hem, dat geloof van, doet u het nu maar. Want wij zijn vaak heel krampachtig bezig. Ik heb dat ook heel vaak gehad. En nog wel, want ik moet het doen. Maar dan gaat het vaak niet. En als je het niet meer kan, dan gaat het ineens vanzelf. Dus ik denk dat de prediking daar heel belangrijk voor is. En Spurgeon zegt dat ergens ook. Die radicaliteit is heel belangrijk. En dat zie je ook bij opwekkingspredikers. Spurgeon is gewoon bang ervoor, voor een weerlichtprediking. Sheet lightning preaching noemt hij dat. Dat is zo dat het in de verte zie je weerlicht. Ja, daar schrikken de mensen niet van. Het moet als het ware een bliksemstraal zijn. Recht op de man af. Persoonlijk aanspreken. En die opwekkingspredikers die waren constant aan het onderzoeken. Van wat voor schuilplaats heb jij? Waarom verberg jij je voor de Heer? Waar zit je op vast? Maar dat was heel pijnlijk. En dan zie je ook soms dat de mensen gewoon echt radicaal ook tot bekering kwamen. En de Heer kwam erin mee. En hij wenste zo te preken, Spurgeon, dat iemand zich persoonlijk aangesproken wist. Het was een radicale confrontatie eigenlijk. Je moet allerlei vooroordelen wegnemen bij mensen. En ik zie dat heel ver, want er zit een andere vraag. Die lijkt er een beetje op. Iemand heeft dat tegen me gezegd. Er is iemand die is altijd maar aan het zoeken geweest, totdat ze wanhopig werd, zelfs opgenomen werd in een inrichting. Nou, waarschijnlijk heeft het te maken met een denkenraam, wat iemand heeft gehad van vroeger. Kijk, als iemand vroeger iets meegemaakt heeft psychisch, kan ook psychisch zijn zelfs, dan krijgt hij een angst. Hij kan bijvoorbeeld iets meegemaakt hebben waardoor hij bang is voor een vader. Kan. Dat zal in zijn geestelijk leven heel veel meespreken. Of een hele boze vader had geweest, altijd te streng. Dan zal hij later ook zo'n beeld van de Heere God hebben. Dus dan denkt hij iedere keer, hij mag mij niet of hij heeft mij niet uitgekozen. Hij wil mij niet. Dus dan gaat de uitverkiezing, wat natuurlijk een waarheid is, dat gaat zo sterk een rol spelen dat het nooit genoeg is. De wet ook die zegt het is nooit genoeg. En dat als je eenmaal in dat spoor van die wet terechtkomt, dan is het heel moeilijk om eruit te komen. En je ziet dat lijdelijke denkraam. Ik zei dat nog pas toen Blauwendraad sprak ergens. Toen kwam er een ouderling die van de gereformeerde gemeente in Terneuzen. Dat zei ik nog net tegen iemand. En die zei, we hebben 5 jaar dominee Huisman gehad. Huisman, dat was bij ons een prediker die echt radicaal preekte. Ze zeggen, dat is toch echt een prediking zoals je het zou verlangen. Maar bleek, na 5 jaar nu is hij dus weg, weinig vrucht. Ja, weinig vrucht, omdat die mensen zo lelijk als maar wat nog zijn. Ja, maar goed, dat moet je maar een keer gebeuren. En ondanks dat, maar dat is iets wat jarenlang gespeeld heeft. Er was een hervormde predikant, die ging naar Blauwendraad, daar heeft hij een brief gestuurd. Hij zegt, joh, verwacht nou niet dat binnen een paar jaar verandert, zeg maar vanuit de rechterflank. Want jij hebt er zelf 20 jaar over gedaan voordat je werkelijk tot dat inzicht gekomen bent. Want dat denkraam zit er zo in. Die mensen zijn bang om het te pakken. Of zodra een oproep tot geloof komt. Nou, dat mag bijna niet. Ik weet van mensen, als je daarmee komt, krijg je problemen. Oproep tot bekering, tot geloof. Dan worden ze boos, vreselijk boos op je. Ik krijg waarschijnlijk ook vreselijk grote problemen. Dat zit er nu aan te komen. Maar omdat ik dat meegemaakt heb. En van wat ik net vertelde. Dat weet je gewoon, de Heere God werkt zo. Als ik het niet meegemaakt had, dan zou je nu jezelf helemaal terugtrekken. En nu hoop ik straks weer een boek uit te komen. Maar er zit van allerlei zwaar weer op te komen. En wie weet waar ik nog terecht kan. Gewoon omdat je weet, dit is toch de waarheid. En ik heb gezocht in opwekkingen enzovoorts. En je ziet dat het precies op dezelfde manier gegaan is. En dat is best heel moeilijk. Want de mensen zijn erg bang. Ook bang voor elkaar natuurlijk. Er zijn mensen die schrijven me een brief, vreselijk kwaad en zo, allemaal. Boze telefoon heb ik net nog gehad toen ik hier naartoe kwam. Nou, je wordt van alles uitgemaakt. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Dus ik was heel blij dat ik nu een beetje bemoediging had. Een beetje ruimte om weer te spreken. Maar je ziet gewoon, zodra je eraan begint te bewegen, dan worden mensen opstandig. Blijf van me af. Het is altijd zo geweest. En dan zeggen ze, het is genade. God doet het alleen, wij doen er niks aan. Maar ze blijven wel heel hun leven zitten. een oproep tot geloof. Dat mag hier niet meer plaatsen soms. Terwijl door de vermaning de genade wordt meegedeeld. Dan zeg ik nou, noem nou eens een bijbeltekst. Kom met een bijbeltekst. Maakt niet uit. Wat heb ik? Bewijs uit het boek ontwaakt wat er verkeerd is. Nee, maar goed. Nou ja, dan gaat het, Gods volk leert het anders, weet je wel. En het is een dwaalleer. En ik doe een verondersteld geloof. Ik kreeg een brief en verondersteld geloof heb ik. Ik heb er nooit bij stilgestaan wat het precies is. Je roept op tot geloof en dan heeft iemand een verondersteld geloof als je daartoe oproept. Mensen snappen er niks van. En dat zei een ouderling nog van de week tegen me, die belde me op. Er is veel te weinig kennis. Er zijn soms wat voorbeeldjes van vroeger uit een bekeringsgeschiedenis. En daar klampen zich helemaal vast. Dat wordt niet onderzocht. Dus zodra je ineens iets vreemds hoort wat niet past bij dat voorbeeld van vroeger. Één enkele bekering. Terwijl bekeringen zo verschillend zijn omdat de geest blaast waarheen hij wil. En dat kun je niet zeggen van die bekering is precies hetzelfde als die. Maar dat moet in een schematische manier soms vaak. Ja. En daardoor blijven mensen wachten. En dan komen ze tot die wanhoop. En ik weet het. Ik weet het van een vrouwtje. Die had eerst ruimte en die getuigde, maar ze vonden dat ze toch een beetje te hoog stond. Dus hopelijk, en ze stort psychisch in. Nou, en nu gaat het goed. Nu komt ze straks tot de een of andere belangrijke ervaring, of een vierschaar ervaring misschien, wat er ook voor gezegd wordt. Maar ze bleef psychisch. Ik geloof dat ze lang, jarenlang, niks meer van, en geestelijk kon er niks meer van bekijken, en echt gewoon patiënt. Ja, in het begin kreeg ze nog wat bezoek mee, maar die wisten ze niet meer wat ze mee moest doen. Dat was gewoon natuurlijk voor de psychiatrie. Maar ja, dat zie je gewoon. Dat kan zo'n angst zijn soms, omdat je allerlei stadia moet doorlopen. Nou, laat ik het in een voorbeeld proberen duidelijk te maken. Stel je voor, er is een huwelijk en er is een vrouw en die man, goed, die houdt daarvan, dat weet hij gewoon. Maar die vrouw zegt, jij houdt niet genoeg van me. Jij bewijst niet dat je genoeg van me houdt. Je denkt veel te veel aan jezelf. Ja, goed, zegt die man, ik hou echt van je. Nee, die vrouw blijft nors. Nou, dan gaat hij zijn best doen. Maar dat gezicht van die vrouw verandert niet. Dus hij krijgt steeds angstgevoel. Ja, ze houdt nog niet van me. Ik heb nog niet genoeg gedaan. Maar je weet niet wanneer het genoeg is. Het lijkt een beetje op de wet. De wet eist altijd. Maar je weet nooit wanneer het genoeg is. Zit je eenmaal in dat spoor, dan is het verschrikkelijk. Nu stel ik wat anders voor. En dat lijkt meer op het evangelie. Nu is er ook een huwelijk. En goed, die man hij heeft een slecht leven geleid. Hij valt in de zonde. Vreselijk natuurlijk, overspel of zo gedaan, tijdens het huwelijk. Goed, komt vreselijk in berouw enzovoorts. En die vrouw zegt, ondanks wat je gedaan hebt, ik hou toch van, je mag terugkomen. En ik weet dat je zo zwak bent en al die dingen, je mag terugkomen. Wat denk je, wie zal er meer rust hebben als die nog eens een keer een fout maakt? Die laatste. Want die weet gewoon, ja, ik ben een zondaar en ik blijf een zondaar en ik kan het nooit goed maken, maar ze houdt van me, zoals ik ben. Nou, en ik denk dat het geestelijke leven is ook, je moet gewoon zondaar blijven. Maar het is heel vreemd dat sommigen denken, ja, daar ben je altijd twijfelmoedig zondaar. Nee, want je kunt een lam in je eigen zaak zijn en een leeuw in de zaak van de Heer. Dus aan de ene kant ben je zwak in jezelf, maar je bent machtig. En Luther zegt zelfs op het laatste van zijn leven nog, wij zijn bedelaars, dat is waar. Dus ik denk, die twee dingen kunnen gewoon samen gaan. Maar je hoeft niet alleen maar een kerk met twijfelaars te hebben en een juichend christendom. Nee, ik denk dat dat gewoon... Want als je de catechisme neemt, ellende, verlossing en dankbaarheid, dat is in de tegenwoordige tijd. Dat is geen stadia als wat. Ik weet op dit moment hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Op dit moment weet ik mijn verlossing. Moet maar eens nazoeken. Op dit moment weet ik mijn dankbaarheid. Dus je blijft zondaar en je blijft een verlost zondaar en je blijft een dankbaar zondaar. En dan kun je denk ik in die, zolang dat bij elkaar blijft zitten, denk ik dat je vruchtbaar kunt leven voor de Heer. En dan kun je dankbaar zijn, Heer. Wie ben ik dat u mij gebruikt, dat u... Dat woord dat ik spreek, of wat ik dan ook doe, of die daad die ik doe van liefde bij iemand. Dat u dat zomaar wil gebruiken, dat ik dit nog mag doen. Dus ik denk, het denkraam daar hebben we even over gehad. Dat is heel belangrijk. Je godsbeeld over die vader, weet je wel. En dat bang zijn voor verstandsgeloof, dat is ook al zoiets. Daardoor wordt ook veel geblokkeerd. Daar durft men bijna geen radicale oproep te doen. Ja, dan pakken ze het in één keer. Dan denk ik van, nou toets nou streng op de vrucht. Maak die fuik van het evangelie zo ruim mogelijk. En dat is ook bijbels, want er wordt een werpnet wordt er uitgeworpen. En er wordt niet gekeken van, nou ik wil die soorten mensen, als je een voorwaardelijk evangelie hebt, dan kijk je, heeft iemand al bepaalde hoedanigheden waardoor ik hem kan nodigen. En dan probeer je één vis, de werpnet precies op één vis te werpen. Nou ja, dan heb je niks, want die vliegt zo weg. Gooi dat net gewoon in zee, haal het op. Nou ja, goed, er zit veel tussen en misschien valt er een heleboel af. Misschien is het heleboel niet goed. Maar de Heere die zoekt dat er wel uit. Die zorgt dat dat er zo in komt. En je ziet waarin het net heel ruim is. dan zie je dat het meeste binnengehaald wordt. En dat, ik denk dat het ook telt voor die tekst van alle gij dorstigen komt tot de wateren wat wij gelezen hebben. Als je eerlijk bent, dan wordt niet gezegd alle mensen die geestelijk dorstig zijn. Want er staat achter waarom geeft geliefd geld uit voor hetgeen geen brood is. Dus dat zijn gewoon ook mensen die alleen maar met brommers bezig zijn of met auto's of de waardeloze dingen. Is niks waard. En die worden ook als dorstig. Ben je dorstig naar de wereld, telt die tekst ook voor jou. Dus dan is aan de ene kant een nodiging voor totaal onbekeerde, verharde zondaren. En aan de andere kant ook voor die al dorstig zijn. Heel vaak is het bij de belofte zo, denk ik. Het is ja, het begin, maar het, de moeder als het ware. Maar het is ook de voedster. Die in het verdere geestelijk leven blijft die belofte helemaal actueel. Telt die ook nog. Als je de tekst neemt, alle, die vermoeid en belastheid komt herwaarts tot mij. Dat is ook voor psychisch belasten. Alle soorten. Want hij zegt dat juk, dat is zijn leer, neemt mijn juk op mij. Het staat tegenover de leer van de fariseeën. Dat is hard. Nou, dan zie je dat aan de ene kant mensen worden aangelokt die helemaal onbekeerd zijn. En die soms tobben over allerlei problemen. Of een verkering die uit is, of wat dan ook. En een andere die is echt al lang dorstig en hongerig naar de Heer. Of vermoeid en belast vanwege zonde. Ik denk dat we daar gewoon ook niet allemaal in moeten zitten vroeten van... jij hebt dit al genoeg, heb je dit al genoeg beleefd. Gewoon prediken. Dus de angst is er vaak dat mensen niet gewoon durven prediken. Zoals het er staat ook. Ja, ik denk dat dat toch best een heel belangrijk punt is. Nu is er ook iets wat heel godsdienstig lijkt. Ik hoor dat pas ook van die ouderling. Wij vragen heel vaak dingen, alleen maar. Bijvoorbeeld wij vragen, heren, wilt u mij bekeren? Zoiets al, hè? Wilt u mij bekeren? Nou, dus je had een dominee. Ik had het christelijk gereformeerd dominee was. Isaac Kok, ken je, is dat christelijk gereformeerd geweest? Die hervormd geweest. Ja. Nou ja, goed, zijn vader die is dan christelijk gereformeerd geweest. Dat ken ik natuurlijk ook nog wel vanaf voor 1950, maar ja, ik ben pas later geboren. Maar goed, die zei, wilt u? Ja, de Heere God heeft toch al zijn wil geopenbaard? Nu ga je als het ware vragen, wilt u dit doen? Wilt u mij bekeren? Dan is er ook nog een andere zaak. Dat heb ik daarnet ook al gedaan, dat heb ik daar geloof ik ergens, dat weet ik nog wel. Stel je nou eens voor dat iemand bij mij in de klas zit, een jongen, en die rommelt een beetje achter in de klas. Die hoort normaal van voren te zitten, en die gaat een beetje achter in de klas lopen. Jo, wat doe je daar allemaal achter in die klas, hè? Kom eens even hier. Ja, komt u mij maar halen, zegt hij. Nou, dat vind ik behoorlijk beledigend. Dus, wat denk je ervan als de Heer vraagt, kom tot mij, en iemand zegt, ja, komt u mij maar halen? Is dat niet anders? Ja, dat is een bevel. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat zien. Of bijvoorbeeld iemand die komt te laat op school. Het zijn hele logische dingen. Hij komt te laat op school. Ja, meneer, zegt hij, ik was niet in staat om uit bed te komen. Ik ben niet in staat gesteld. Nou ja, dat is ook wat. Ja, en volgende dag, ja, is heel jammer. Je bent niet in staat gesteld uit bed te komen. Dat is heel, heel droevig. Volgende dag is hij een half uur later natuurlijk. Nog een half uur later. Ja, maar dit is zo erg nu. Is helemaal verschrikkelijk. Ik dacht, ik moet uit bed, maar ik was echt niet in staat. Nou, de les erop zitten, er zijn er al vier thuis. Nou, nu gebeurt het volgende. De jongen die al een uur te laat kwam, die dag erop is het een uur voordat hij uit bed zou komen, 6 uur, 's morgens. Nu is zijn zusje al bezig beneden met thee zetten enzovoort. Vliegt die handdoek in brand die daar over dat gastel hangt. Brand! Ja, eigenlijk ben ik nog niet in staat om uit bed te komen. Maar die is een uur van tevoren al uit. Kijk, dus waar ligt het aan? Hij wilde gewoon uit bed komen, het was een luie dienstknecht, zou je haast zeggen. Want bekering is toch eigenlijk iets wat de Heer van ons vraagt. Ik denk dat het heel belangrijk is. Je kunt zeggen, ja, ik kan me niet bekeren, maar hij drijft het wel aan natuurlijk. Hij spoort je daartoe aan. Hij geeft geloof, hij geeft liefde. Wij moeten eigenlijk denk ik niet van de Heer vragen wat hij van ons vraagt. Dat is ook al zoiets. Ik geloof dat het meer dan 140 keer in de Bijbel staat. Bekeert u. Dus dat zijn ook dingen, waar plaats je de zaken allemaal? Want nu zijn er heel veel mensen die zeggen, ja, ik hoop dat ik nog eens bekeerd word. Terwijl de Heer volop vraagt, bekeer je. En dat is net als in de christenrij zie je zo'n man in zo'n huis van een uitlegger. En die zit er met een harkje alleen maar strookjes te vergaderen. Misschien kennen jullie dat. Terwijl er iemand een kroon boven zijn hoofd hangt. Ja, en hij ziet het niet. En zo zijn veel mensen aan het tobben om allerlei dingen te verzamelen. Terwijl de Heer alleen maar iets aanbiedt wat al helemaal compleet is. Er was een predikant in Amerika die reisde in een trein. En dan stond hij een beetje te praten bij die man die kool erin wierp, hè. Dat was een christen, die man. Dus die vertelt zo'n beetje tegen die predikant van wat hij allemaal beleefd had. Hij zegt, dat geloof voor jou, dat is, ik heb 2 letters meer als jou. 2 letters meer? Ja, jouw geloof is doen en mijn geloof is gedaan. Kijk, En ik denk dat dat een heel groot verschil maakt. Het verschil van de reformatie bijna. Of het is gedaan, er hoeft niet meer bij en er kan niet meer bij. Dan krijg je een volledige zaligheid aangeboden. Dan heeft de Heer het al gedaan. Of je moet je er nog naartoe werken. Nou, daar heeft Luther mee geworsteld. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat verschil ziet. Als je ziet hoe dat die twee Wesley's bijvoorbeeld en verschillende Whitefield, al die mensen waren erbij betrokken, hoe die op de brieven van Luther tot licht kwamen. Want die Charles Wesley was een zeer wettig, nee, John Wesley was een zeer wettig mens. Jammer dat hij later remonstrant geworden is. Maar goed, wat zegt Whitefield later van, hij was een echt Calvinist. Toen vroegen ze aan Whitefield, denk je dat je John Wesley in de hemel zult zien? Nou, hij dacht natuurlijk, die zal er wel niet komen omdat hij remonstrant is. Maar Whitefield zei, ik denk dat ik hem niet zie, zegt hij. Hij zal zo ver van voren staan en ik van achter, dat ik hem niet kan zien. Zo'n hoogachting had hij van iemand, want hij wist, het is toch Gods kind. Maar hij had een heel verkeerd begrip van het Calvinisme. En toen dacht hij dat het helemaal verkeerd was. Dat is heel jammer geweest. Maar zijn bekering, daar hoef je niet aan te twijfelen. Maar toen had iemand van die henhutters, dat waren van die zendelingen die er op weg waren, die had tegen hem gezegd, joh, die filosofie bij jou moet overboord. Weer dat denken, hè. Constant, ik moet iets doen, ik moet iets doen. Jij moet alleen ontvangen. En goed, iedere keer werd hij aangedreven. Stel het niet uit om je antwoord aan de Heer over te geven. Om hem te geloven, maar hij kon het niet. En hij kon niet geloven dat dat plotseling kon gebeuren. En zo was zijn broer ook bezig. En nog een ander, die heette William Holland. Die waren in de gelaten brief bezig van Luther. En nou, eerst dachten ze dat geloof, het is toch geloof. Maar dan maak je weer een wet van het geloof. Zo krampachtig, ik moet geloven, ik moet geloven. Maar op de duur lazen ze Luther's getuigenis. Wat, hebben wij dan niets te doen? Nee, niets. Alleen maar hem te accepteren, die ons geworden is, tot wijsheid van God en rechtvaardigheid, heiligmaking en volkomen verlossing. En op datzelfde moment toen hij het zag, dat dat het enige was, ontving hij hem. Dat was het geloof dat ineens losbrak. Hij zegt, ik voelde nauwelijks de grond waarop ik liep. Zoveel blijdschap. Nou, en toen had een ander, die zag het ook. Een paar dagen later kwamen die anderen ook tot ruimte. Gewoon, bij John zelf ook precies op dezelfde manier, toen werd er gelezen door een van die anderen, die William Holland waarschijnlijk. De voorrede van Luther's brief aan de Romeinen. Dan zegt hij ook, tegen 9:15, toen Luther de verandering beschreef die God in het hart werkt door het geloof in Christus, voelde ik mijn hart wonderlijk warm worden. Ik voelde dat ik geloofde in Christus alleen. Voor mijn redding. En ik ontving de verzekering dat hij mijn zonde had weggenomen. Ja, mijn zonde. En mij verlost had van de wet van zonde en dood. Nou, vanaf dat moment kwam er volle ruimte. Dus je ziet, als je doorhebt, het is een gift, het is een gave. Ik moet het niet meer. Het is een toegerekende gerechtigheid. Iets wat je alleen maar kunt ontvangen. Je kunt er niks aan doen. Maar dat wordt je ook aangeboden. En in één keer zie je het gewoon. En dan kom je tot grote ruimte en blijdschap. En ik denk dat je dan ook radicaal kunt breken met alles wat je hebt. Dat is de leer van de reformatie, dat geloof ik zeker. Nou, en dan moet je stel tegenover soms hoe het gebracht wordt. Altijd maar ja, wacht maar totdat het je gegeven wordt. Nee, er moet een aangebrachte gerechtigheid. Een aangebracht offer. Een gebracht offer. Anders doe je tekort aan het offer. Voorgehouden worden, vlak voor de mensen. En dan is het gewoon, ja, weigeren of aanvaarden. En dan kom je in de knoei. Krijg je een heilzame spanning. Ik kan het niet aanvaarden. En op een gegeven moment word je zo overweldigd door de nodiging en door de liefde van de Heere God, dat je niet meer in staat bent om hem te weigeren. En dat doet de geest. Dus ik hoop dat het evangelie zo dicht bij je komt, dat je het niet meer tegen kan houden. En het overspoelt je. En dan is er grote blijdschap in het geloven. En dan zul je nooit zeggen, dat heb ik gedaan. Dat is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Goed, ik denk dat ik zo langzamerhand alles wel wat beantwoord heb. Zo tussendoor, het waren maar 3 vragen.
Meneer Baijens, mag ik u hartelijk bedanken voor het beantwoorden van deze vragen. Ik denk dat vanavond, het is een spreekwoord, dat zegt wie de schoen past, trek hem aan. Ik denk vanavond voor iedereen hier een schoen aanwezig was die jij aan kan passen. En ook voor de mensen thuis. Ik heb ook nog een kleinigheidje, meneer Barnes, voor u. Een boekenbonnetje en voor de auto. Tanken, dat hoort er ook bij. En er wordt ook een bloemetje gehaald. Ik denk voor de vrouw. En dat fleurt heel je gezin, denk ik, op. Bloemen, hè. We gaan nu zingen op Psalm 100... 47, de versen 6 en 10, waarna meneer Baijens met ons zal eindigen.